Leuk dat je weer luistert naar de Interieurclub podcast. Dit is aflevering 113 en mijn naam is Mark Timo. Het onderwerp van deze podcast is: wat zijn de risico's als interieurondernemer bij een ongeval of ziekte? We gaan het onder andere hebben over de AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wellicht gaat deze binnenkort verplicht worden. In deze podcast hoor je Josja Vinker, zij is interieurontwerper. En je hoort Annemieke Postema van AOV-dokter.
Ik zat laatst in mijn agenda door te bladeren en ik zag dat dat in de vierde week van de chemotherapie was. En toen heb ik nog een afspraak met een klant gemaakt met een thuisadvies en dat ik nu dacht, hoe dan?
Voordat we beginnen met de podcast, gaan we de maand februari doornemen. Want Gertrude, er komt weer een hele hoop aan.
Jazeker, want deze maand hebben wij ten eerste de kick-off van de Business Club. Eindelijk is het zover dat we elkaar gaan ontmoeten. Bij mooi en ik heb er echt heel erg veel zin in. We zijn met zo'n grote, leuke groep aan professionals.
Het onderwerp van de kick-off is Money Talk met hele leuke en interessante gasten. Er komen ook weer hele leuke workshops aan deze maand, waaronder die van Cosentino. Geuren toepassen in je interieurprojecten op 7 februari.
Dan hebben we op 27 en 29 februari een workshop door Vloerstylist over tapijt en vinyl toepassen in je interieurproject. En deze is in Zwolle.
Ja, en we hebben dan 29 februari ook de workshop Gordijnen van Gordijnen.nl. Door Wilhelmine van Aarsen, die ook vorig jaar in onze podcast de gast was.
En dan sluiten we af met een Color Talk, ook op 29 februari. Deze wordt gegeven door color designer Judith van Vliet bij Broeinest. En deze wordt georganiseerd door 2Tech2, die vorige maand in de podcast de gast waren.
Klopt. En voor alle workshops en evenementen kun je kijken op onze website in de agenda, ook om jezelf aan te melden.
En dan hebben we deze maand natuurlijk een aantal hele toffe podcastgasten.
Volgende week hebben we in onze podcast trendanalist Christine Boland en kleurexpert Marie Gon. En zij gaan het hebben over trendspotten en gaan hier 5 tips over geven.
De week erna is de tweede aflevering van de podcastserie De Road to Mastery Milaan. En wie hebben we dan te gast?
Carina Riesebos. Dus zij is ontwerper, stond afgelopen jaar ook op Mastery Milaan en staat er in april weer. En dan heb jij weer een interieurmarketing podcast over de social media trends, Gertrude. Wie heb jij dan te gast?
Ik heb te gast Kirsten Jassie. Zij is social media trendwatcher. Is al een keer eerder te gast geweest in podcast 50. Lotte de Man, zij is LinkedIn-expert. En Anne van Heugden van Nox Studios.
En kijk verder voor alle interieurevenementen op onze website www.deinterieurclub.com. We gaan beginnen met podcast. Welkom allebei bij deze podcast. We gaan eerst onze gasten vragen om zichzelf voor te stellen. Als eerste, Josja, vertel, wie ben jij en wat doe je?
Hi Mark Timo, ik ben Josja Vinker. Ik ben interieurontwerper in Den Haag. Samen met mijn man Erik heb ik huis nummer 5. Een studio die zich vooral richt op de particuliere markt, middenhoog, hoger segment en de kleinzakelijke markt.
En dan hebben we ook Annemieke Postema te gast van AOV-dokter. Hey. Kun je vertellen wie jij bent?
Ik ben Annemieke, 53 jaar. Ik heb 18 jaar lang heel veel ondernemers geadviseerd over arbeidsongeschiktheid en wat je er allemaal voor kunt regelen. En sinds 3 jaar gebruik ik al die kennis en ervaring om de hele AOV-wereld nog beter te maken.
Kun je uitleggen wat die afkorting betekent?
Ja, AOV staat voor arbeidsongeschiktheidsverzekering. En dat is een verzekering die regelt dat je een inkomen ontvangt als je door ziekte of een ongeval niet meer kunt werken.
Josja, waarom wil je graag een podcast maken over dit onderwerp?
Ja, ik zei net, ik ben zelfstandige ondernemer. Dat doe ik samen met Erik sinds 2020 vanuit een vaste baanpositie. Vooral heel erg gelet op alle leuke dingen die je tegenkomt als ondernemer. Totdat ik vorig jaar zomer als ondernemer geconfronteerd werd met ziek worden. Ik kreeg te horen dat ik ziek was, ernstig ziek. Ik bleek baarmoederhalskanker te hebben. En behalve dat sowieso al heel veel zorgen met zich meebrengt, heb je als ondernemer ineens veel meer extra vragen en zorgen die je waar ik nooit bij stil had gestaan toen ik nog in loondienst was. En ik denk, ja, als ik die zorgen heb, dan zal dat gelden voor heel veel ondernemers die ziek worden. En ja, ik vind het mooi als ik in ieder geval een spiegeltje kan voorhouden of mensen aan het denken zetten om, als het kan, iets te voorkomen. Dus vandaar dat ik dacht van ja, misschien niet het meest sexy onderwerp, maar wel een hele belangrijke.
Zeker, en wellicht ook met de verplichte AOV die er aankomt om iedereen goed te informeren. Nee, je werd ziek. En kun je vertellen, wat gebeurde er toen met je? Ja. Kun je er iets over vertellen?
Ja. Nou, ik, ik had nergens last van. Dus dat was misschien juist bijzonder wat er gebeurde. In mijn geval met een regulier bevolkingsonderzoek kwam ineens naar boven dat ik dus inderdaad kanker bleek te hebben. En ja, los nog helemaal van je werk staat je wereld op de kop, op zijn kop. En nou, dat is al heel moeilijk te beschrijven. Maar wat ik net aangaf, als ondernemer ga je ook heel snel denken van ja, maar ziek zijn betekent ook niet werken. En dus ook 1, 2, geen inkomsten. En ik heb het bedrijf samen met mijn man. Dat maakte ook nog eens een keer extra kwetsbaar. Dus ik merkte dat ik in die beginfase, dat je al van links naar rechts geslingerd wordt, extra zorgen had over van ja, behalve wat dat doet met mijn lichaam, hoe ga ik dit allemaal tegemoet? Heb ik ook nog inkomsten? Blijft mijn bedrijf nog bestaan? Dat geeft extra stress. En ja, één ding als je al ziek bent, wat je vooral moet voorkomen, het helpt in ieder geval niet bij beter worden. Dus het gebeurt heel veel op dat gebied. En die onzekerheid überhaupt over beter worden. En dan ook nog eens een keer de onzekerheid over van ja, maar daarna, die is heftig.
Ja, want je project liep waarschijnlijk gewoon door. Je had klanten.
Ja, zeker.
Hoe ging je daarmee om?
Ik had in die zin een soort geluk bij een ongeluk op het moment dat ik te horen kreeg dat ik ziek was. Dat was half juli. Dan kom je in een rollercoaster terecht en een hele malle molen van een ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Maar de daadwerkelijke behandelingen begonnen pas 6 weken later. Dus de chemotherapie en de bestraling en al dat. En in die 6 weken zijn wij als een zot de lopende projecten zoveel mogelijk gaan afronden. Wat ook wel weer stiekem prettig was, omdat het ook een manier van afleiding was voordat we daadwerkelijk zouden beginnen. Daarmee ook zorgen dat het gaf ook rust. Alles wat we konden afronden, hoefde ik dus niet mee bezig te zijn. En kon ik ook echt mijn aandacht aan het ziek zijn en vooral aandacht aan het beter worden geven. Dus dat hebben we in die periode gedaan. En ik ben heel open geweest eigenlijk naar alle klanten. Ja, dat zit in mijn aard ten eerste. Maar ik denk ook achteraf gezien dat het heel erg handig is geweest. Want het mensen zijn eigenlijk allemaal stuk voor stuk heel sympathiek geweest. Zeker, we hebben een paar projecten niet kunnen afronden voordat ik het ziekenhuis inging. En mensen zeiden, joh, weet je, we zijn 3 jaar bezig geweest om überhaupt te beginnen aan deze verbouwing. Die paar maanden, of als het langer duurt, neem je tijd. We hadden 1 opdracht, dat was een nieuwbouwproject. Ja, daar zit je veel strakker in de deadlines. Hebben we nog wel even geprobeerd, maar toen moesten we echt heel eerlijk zijn. En voor onszelf, maar ook voor de klant, dat het beter was dat we die opdracht gingen teruggeven. Ik weet niet wie het erger vond, wij of de klant. De klant stond met een enorme bos bloemen en die vond het zo verschrikkelijk voor ons. Maar ook leveranciers. Ik merkte, we hebben ook geïnformeerd. En dat vond ik heel spannend, want je bent ook bang dat mensen afhaken. Maar in plaats daarvan kwamen mensen allemaal met, oh, stuur je klanten maar rechtstreeks naar ons toe. Dan kan jij je rust nemen. Ga je richten op je beter worden. Dat kan alleen als mensen weten wat er aan de hand is. Maar dat vond ik heel spannend. Want in het begin denk je dat iedereen met een grote boog om je heen gaat. Maar dat viel reuze mee.
Ik was even benieuwd hoe jouw partner alles heeft ervaren. Je vertelde net dat je partner zelf ook ondernemer in hetzelfde bedrijf is. Maar hoe heeft hij het als partner van jou ervaren?
Ja. Je bent ook een ander karakter. En iedereen gaat überhaupt met dit soort mededelingen andersom. Ik ben vrij nuchter van aard. Voor mijn man is dat iets anders. En plus het feit dat hij aan de zijkant staat. En het misschien nog wel ongrijpbaarder en moeilijker voor hem was, heb ik gemerkt. Ik merk dat hij het misschien wel lastiger vond wat er allemaal gebeurde dan ik dat vond.
Ja, dat hoor je vaak. Machteloosheid, hè?
Ja. Ja.
Annemieke, jij zit natuurlijk helemaal in dit vak. Risico's voor van een ZZP'er of ondernemer, wat zie jij gebeuren?
Van alles heb ik meegemaakt. En het lastige, maar ook weer het mooie, is dat het hoop mensen het risico eigenlijk niet zo goed kunnen inschatten. Je denkt altijd, het overkomt mij niet, maar een ander. Of je denkt alleen maar aan dingen als een dwarslesie of blind worden. Maar ja, het kan ook iets zijn als wat Josja net beschreef. Of ik heb ooit een timmerman meegemaakt die een ontsteking had aan zijn nagelriem van zijn rechter wijsvinger. De man heeft 1 jaar lang geen hamer kunnen vasthouden. Kon dus ook 1 jaar niet werken. Dus zo klein kan het zijn. We zeggen wel eens, een risico is kans maal effect. Dus het gaat om de kans dat je iets krijgt waardoor je niet kunt werken en het effect daarvan. En dat is soms best groot. En jij vertelde ook dat je in het begin nog heel druk was met het afronden van klussen. Dat is ook het bijzondere met kanker, dat je vaak nog niet ziek bent. Nee. Niet ziek voelt en nog dingen kan doen. Maar als je ineens wordt geconfronteerd met een ongeval of een hersenbloeding of iets dergelijks, ja, dan is het van het een op het andere moment natuurlijk afgelopen. En heb je weer een hele andere situatie. Ja. Het kan echt iedereen overkomen. Ook bij een beroep als boekhouder, bij wijze van spreken.
Had jij dat ook, dat je dacht, nou, dit overkomt mij niet?
Ik heb er een. En dat is misschien nog maar goed ook, hè, dat je daar niet al te veel bij stilstaat. Dit kwam voor mij volledig uit de lucht vallen.
Ja, en hoeveel maanden ben je uit de relatie geweest?
Ik ben uiteindelijk, denk ik, dat ik 3 maanden niet heb kunnen werken. Nee, waarbij denk ik de laatste maand ik het langzaam weer begon op te bouwen. Ja.
En qua bedrijf, wat vond je het lastigste?
Het loslaten, het mijn focus op toch gewoon beter worden, mijn bedrijf loslaten, even daar niet druk mee bezig zijn. En dat is ook niet altijd gelukt. En aan de andere kant ook misschien ook maar goed. Ik ben zelfs, ik zat laatst in mijn agenda door te bladeren en ik zag dat dat in de 4e week van de chemotherapie was. En toen heb ik nog een afspraak met een klant gemaakt met een thuisadvies en dat ik nu dacht, hoe dan? Maar tegelijkertijd is werk voor mij, want ik vind mijn werk superleuk, is het ook heel erg belangrijk geweest, juist in mijn herstel. En heeft het mij juist ook, wat ik net al zei, die afleiding gegeven. Dus zoek ook wat je daar zelf fijn in vindt.
En had je achteraf, nu je terugdenkt, je onderneming misschien anders ingericht? Of denk je, nee, ik had precies hetzelfde gedaan?
Ja, dat vind ik een hele list. Die vraag heb ik mezelf al heel vaak gesteld. Wij hadden bijvoorbeeld geen arbeidsongeschiktheidsverzekering. En ik heb mezelf, als ik het nu had geweten, had ik het dan gedaan. Dat vind ik een lastige. Ik denk stiekem nog steeds niet. Ja, ik vind het een hele moeilijke vraag om te beantwoorden. Wij hebben die keuze toen de tijd niet gemaakt. We hebben wel op een rij gezet van, nou, we hebben een stukje reserves. Daarmee moeten we het kunnen redden als we ziek worden. Maar je weet natuurlijk ook nooit hoe lang ziek je wordt. Ik moet eerlijk zeggen, kijk, kanker klinkt heel heftig, is heel heftig. Maar als ik dan zeg, nou, binnen 3 maanden was ik weer aan het werk. Dan vind ik dat eigenlijk nog een soort geluk bij een ongeluk in alles. Dat kan veel langer duren. Ja, dan weet ik ook niet. Dan had ik het met mijn reserves ook niet gered. Nu zijn de financiële consequenties voor ons redelijk meegevallen. Dus ik vind dat een hele lastige, ja.
En heb je nu al iets zelf veranderd al? Of ben je gewoon door op hetzelfde?
Nee, ik moet ook eerlijk zeggen. Voordat ik ben eigenlijk een beetje. Ik heb 1 januari van afgelopen jaar. Had ik continu gepinpoint. Dan staat Josja 2.0 er. Toen ben ik eigenlijk ook echt weer een beetje volledig aan de slag gegaan. Dus het is ook allemaal niet zo heel erg lang geleden. En dan ben je alweer blij dat je. Maar het is een risico dat je door die waan van de dag. Een onderwerp. En juist, ik zei het is geen sexy onderwerp. Dat je doorgaat. Laat maar. Ik zit nu in een situatie dat een verzekeraar mij misschien niet eens meer wil. Want ik ben ziek geweest. Maar mijn partner heeft ook geen AOV-verzekering. En ik denk, ja, misschien moeten we dan nu toch wel anders gaan regelen. Maar nog niet gedaan. Nee.
Niet gedaan.
Nee, nee.
Wellicht gaat de AOV, de arbeidsongeschiktheidsverzekering, binnenkort verplicht worden. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat zou dan om een standaard product gaan. Eigenlijk iets wat je via de overheid moet gaan regelen. One size fits all. En de aanleiding is dat er veel te weinig ondernemers iets hebben geregeld. En er zijn nog wel meerdere redenen, maar dat voert denk ik te ver hier. De plannen zijn nu om dat in 2027 in te voeren. Maar de wetgeving zal al eerder klaar zijn. En ja, dan komt er een verzekering. Als ik het heel plat zeg, veel geld voor een redelijk beperkte dekking en een kleine kans dat je een uitkering krijgt. Dus dat is niet het allerbeste nieuws. Mensen die nu al een verzekering hebben, hoeven misschien niet aan dat verplichte ding mee te doen. Dat weten we nog niet. Alles is nog maar is nog in de tekenfase. Voor Josja zou het misschien wel een uitkomst zijn. Want je zei net zelf al, verzekeraars zullen jou op dit moment waarschijnlijk niet willen verzekeren. Nou, dan kun je gelukkig dan wel terecht bij schenkkringen of crowdsurance. Een broodfonds is daar een heel bekend voorbeeld van. Meestal is het bij dat soort initiatieven zo dat je mee mag doen als je op dit moment gewoon kunt werken. Op dit moment ben jij geschikt om te werken en ben je van harte welkom. Ja.
Ik ben ook al, dat is het leuke van dit soort situaties. Of nou ja, je bent ziek en mensen komen inderdaad met al hun ervaringen. En de broodfondsen, ik wil niet zeggen dat ze in de rij staan. Maar ik heb al meerdere bekenden die inderdaad zeiden van ja, maar ik zit bij een broodfonds. Ken je dat? En mogelijkheden om daarop aan te sluiten.
Exact. Nou, dat is heel goed om dat hier ook even te benoemen. En er zijn er nog veel meer met allemaal hun eigen voor- en tegen dingen. Waar wilde ik naartoe? Ja, voor jou zou die verplichte AOV zo meteen wel heel gunstig kunnen zijn. Want iedereen wordt daar geaccepteerd. He, dus ongeacht je medische geschiedenis, ongeacht je leeftijd, ongeacht de zwaarte van je beroep. Dus ja. Voor sommige mensen is het juist een uitkomst.
Ja, en voor de luisteraars, als ZZP'er of als je inderdaad een eenmanszaak mm-hmm. hebt, stel je woordziekte gebeurt, dus je kan een aantal maanden niet werken. Waar kun je dan op terugvallen?
Eigenlijk op niks. Tenzij het echt heel erg slecht gaat, ja, dan rest er altijd nog de bijstand. Maar dan kijken ze ook naar het inkomen van je partner en naar je vermogen. Dus heb je een eigen huis en nou ja, toch wat spaargeld. En dat hebben de meeste ondernemers hopelijk wel. Dan moet je dat eerst allemaal opeten. En dan zou je uiteindelijk in de bijstand terechtkomen. Maar daar heb je nou niet al die jaren lang je onderneming voor opgebouwd. Dus dat zal wel heel zuur zijn. En dan hoorde ik jou ook net zeggen. Hè, gelukkig was het na 3 maanden eigenlijk wel weer nou ja, redelijk voorbij. En ik hoop voor jou ook dat het zo blijft. Je weet van tevoren gewoon niet hoe lang het gaat duren. En je weet ook niet wat je mankeert en hoe je er dan bij zit. Ja. Het is echt niet altijd zo dat je de rest van je leven aan bed gekluisterd bent of in een rolstoel zit. Ik hoor vaak mensen zeggen van ja, als ik arbeidsongeschikt ben, hoef ik nooit meer nieuwe schoenen te kopen. Of kan ik geen auto meer rijden? Nee, dat kun je helemaal niet zeggen. Het kan ook iets anders zijn. Dus dat maakt het ook heel ongrijpbaar en ingewikkeld. Ja, is het verstandig om iets te doen? Dat weet je eigenlijk pas achteraf. En mensen die wel zo'n verzekering hebben, die hopen eigenlijk dat ze heel veel premie voor niks betalen.
Ja. Ja. Ja, nou, en ik merkte in mijn situatie dat heel veel mensen zeiden tegen mij ook van je man kon gelukkig wel doorwerken bij jullie in het bedrijf. Ja, dat viel in de praktijk die zin tegen. Behalve, je vroeg van de emotionele kant die hij en waardoor het ook voor hem lastig was om te werken. De zorg die hij voor mij had. Dus zo makkelijk was dat niet. Ook hij heeft in die periode relatief weinig werk verzet.
Je bent samen ziek. En als je bijvoorbeeld jonge kinderen hebt al helemaal. Hè, mensen denken te vaak, oh, mijn partner gaat wel meer werken. Nou, die zal eerder minder moeten gaan werken om alle treinen en zeilen thuis op te vangen. En dan zijn jullie gelukkig nog bij elkaar. Maar ook dat zie ik wel eens misgaan. Hè? Dat een relatie niet bestand is tegen zoiets heftigs als een arbeidsongeschiktheid.
Ik heb zelf ook even zitten kijken op internet voor een verzekering. En ik schrok best wel van de bedragen die er gevraagd werden. Mm-hmm. Kun je daar iets over vertellen? Wat voor bedragen hebben we het?
Ja, ik heb zelf even natuurlijk ook een voorbeeldberekening gemaakt. En ik ben uitgegaan van een 40-jarige ontwerper die ongeveer €2000 netto per maand over zou willen houden. Want het lastige met arbeidsongeschiktheidsverzekering is dat het om bruto bedragen gaat. De premie mag je aftrekken en de uitkering wordt weer belast. En als zo iemand dan een uitkering tot aan de pensioenleeftijd wil met een wachttijd of eigen risicoperiode van 3 maanden, dan moet je ongeveer denken aan €200 premie in de maand, bruto. Dus dan ben je netto 120, €130 kwijt. Eigenlijk zou je moeten bedenken, goh, hoeveel uur werk ik nou in de maand? En als je nou €2 of €3 op je uurtarief erbij telt, dan heb je hem eigenlijk al. En dan wil ik het niet bagatelliseren, want het is een hoop geld. Hè? Het is een van de duurste verzekeringen die er is. Het lastige is wel dat iemand die wat meer met zijn handen bezig is, een meubelmaker, hetzelfde geval, die is ongeveer de dubbele aan premie kwijt.
Ja, want het gaat per functie.
Ja, er wordt gekeken naar het risico wat samengaat met je werkzaamheden, met je beroep. Maar ook, ja, als je iets aan je handen krijgt, dan kun je misschien niet meer meubel maken, maar misschien nog wel advies geven. Ja. En omgekeerd zijn er ook weer dingen denkbaar hoor. Dus de zwaarte van het beroep is wel ook belangrijk. Maar die verplichte AOV die er misschien gaat komen, die is dus voor iedereen even duur. Dan kun je niet zo'n hoog bedrag verzekeren. Ongeveer €1700 netto is het maximum. Het is gewoon gekoppeld aan het minimumloon. En dan moet je denken aan een premie van €270 à €285 in de maand. Maar daarbij maakt het dus niet uit wat voor beroep je hebt en hoe oud je bent. Maar ja, straks heb je geen keus.
Ja, dat is het. Dus dat is echt wel een flink bedrag per maand voor heel veel mensen die of net beginnen of inderdaad wel al bezig zijn. Dan kan het best aardig inhakken, 250,
€300. Ja, en heb je een lager inkomen, dan betaal je ook minder hoor. Want de verzekering hangt dan ook weer af van je inkomen.
Nou ja, ik weet dat hier ook wel eens gesproken is over je tariefstellingen als zelfstandige. En ik kijk wel eens naar tarieven van collega's en ik verbaas me soms over relatief lage tarieven. En denk ik, ja, heb jij dit soort bedragen daar niet in meegenomen?
Nou, dat is leuk dat je dat zegt, want een van de redenen om die verplichte AOV te willen is dat vakbonden zeggen, ja, al die mensen die voor zichzelf gaan beginnen, dat is eigenlijk oneerlijke concurrentie, want die vragen een appel en een ei en in hun tarief zit inderdaad niks voor pensioen, arbeidsongeschiktheid, een tijdje zonder werk, aansprakelijkheid. Dus dat is eigenlijk een soort concurrentievervalsing. En zou je dat wel doen, ja, dan concurreer je ook niet meer met de mensen.
Maar vergeet het dus ook niet om het mee te nemen als je gaat nadenken over welk tarief moet ik gaan toepassen.
Ja, om in ieder geval die buffer ook op te bouwen. Als je geen verzekering neemt, of straks wordt die misschien verplicht, maar dat je nu in ieder geval een buffer gaat opbouwen, dat je, ja, je weet het gewoon niet.
Maar een buffer is geschikt voor een korte uitval, hè, dus door een hernia of zo, of een blessure. En het sporten gebeurt ook heel veel. Ja, als je dan 2-3 maanden niet kunt werken, dan kun je dat opvangen. Maar overkomt jou iets waardoor je nooit meer kunt werken, of nog maar gedeeltelijk kunt werken, daar kun je niet tegenop sparen. Want we hebben het al gauw over tonnen, zo niet miljoenen. Ja, als je nog 30, 40 jaar moet leven van, nou ja, de bedragen die ik net noemde, reken maar uit. Ja. Ik hoop dat je het bij elkaar kunt sparen. En hoe meer je spaart, hoe lager de verzekering kan worden. Maar dat is gewoon nog niet het geval.
Josje, hoe gaat het nu met jou?
Ja, goed. Net zo onverwacht als ik hoorde dat ik ziek was, kreeg ik eigenlijk ook heel onverwacht te horen eind vorig jaar dat de tumor weg is. Dus Josje 2.0 stond er echt op 1 januari. En ik heb het allemaal achtergelaten in 2023. Zo voelt het echt. En ik ben weer vol aan het werk.
Wat zijn je plannen nu dit jaar?
Nou ja, lekker doorgaan vooral. Gewoon weer lekker met veel enthousiasme en plezier mijn werk doen. Maar het grappige is, ja, door dit soort dingen merk ik wel. Je vult een rugzakje en misschien nog meer in het moment zitten en genieten van de dingen die je doet. Het klinkt heel cliché, maar het is echt waar. En dat zit in privé, maar dat zit ook zeker in je werk. En dingen laten liggen, op zijn beloop laten gaan.
Want er is ook nog een regeling voor mensen die vanuit loondienst komen, die naar een ZZP op ZZP-basis gaan werken. Dan kun je naar het UWV. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat klopt. Als je in loondienst bent, ben je eigenlijk automatisch via het UWV verzekerd. En als je gaat ondernemen, kun je dat binnen 13 weken vrijwillig voortzetten. Maar die termijn is echt heel streng. Als je na 13 weken in 1 dag komt, kan het niet meer. Maar wil binnen die 13 weken. En daarbij worden ook geen medische vragen gesteld. Dus iedereen wordt geaccepteerd. Maar het is duur. Dus als je dat nou gewoon eerst regelt. En dan kun je daarna altijd nog op zoek zelf naar een andere verzekering. Die beter bij jouw situatie past. En die misschien wat goedkoper is. Ja. Maar die 13 weken termijn die is echt heel belangrijk. En die kan ik niet vaak genoeg benadrukken.
Nou, ik denk dat het goed dat je het noemt. Want wat jij vroeg helemaal in het begin van. Waarom zou ik heel graag deze podcast willen opnemen? Voor mij is het van belang dat iedereen er in ieder geval bij stilstaat. De keuze die die maakt. Wel een AOW of niet een AOW. Is heel persoonlijk. Maar denk erover na. En roep niet te snel aan de voorkant al. Het is heel duur. Want nou, je hoorde Annemieke net al zeggen, het hangt van heel veel verschillende factoren af. En het hoeft ook niet per definitie die verzekering te zijn. De schenkeringen, er zijn allerlei andere oplossingen. Maar denk erover na en denk vooral niet, dit overkomt mij niet.
Of dit doe ik later nog wel, dit als ik wel eenmaal genoeg geld verdien. Je wil niet weten hoeveel mensen ik tegenkom die bij wijze van spreken het AVRA-formulier in een koffer hebben zitten, maar dan toch tegen die tram aanlopen. En jij noemde schenkringen ook weer, dat is mooi. Dan heb je in elk geval iets geregeld voor de eerste 2 jaar van je arbeidsongeschiktheid. En dan zou je dat eigenlijk moeten aanvullen met de verzekering die dan een wachttijd heeft van 2 jaar. Wat hem weer een stuk goedkoper maakt. Dus er is een hele hoop mogelijk.
Ja, inderdaad. En waar moet je verder op letten bij het afsluiten van een AOV?
Ja, kijk niet alleen naar premies. Er zijn natuurlijk meerdere verzekeraars op de markt. En de neiging van veel mensen is om gewoon de premies te vergelijken. Maar verzekeraars hebben ook hele verschillende voorwaarden. En ook een verschillend acceptatiebeleid. En als je een beroep hebt waar bijvoorbeeld wat creativiteit bij komt kijken, dat wordt door de ene verzekeraar als een zwaarder beroep ingedeeld dan door de andere verzekeraar. Ze vinden creatieve beroepen wel eens moeilijk, hè? Bij creatieve beroepen heb je te maken met bijvoorbeeld de kans op inspiratieverlies. En dat weegt bij de ene verzekeraar zwaarder dan de ander. Dat zou maar zo 50 of 100 euro in de maand kunnen schelen. Hoe gaan ze om met dingen die je in het verleden hebt gehad? Heb je als kind een keer een ziekte gehad? Of heb je een keer een burn-out gehad? Dus het loont ook wel om bijvoorbeeld met een adviseur te spreken die daar ervaring in heeft. Die dus weet hoe het acceptatiebeleid is. Een moeilijk woord van zo'n verzekeraar. Ja, en hoe ze met je ziekte omgaan als het eenmaal zover is. Wat doen ze aan preventie? Wat doen ze om je weer aan het werk te krijgen? Niet omdat ze dan niet meer hoeven uit te keren. Maar jij wil als ondernemer ook weer doen wat je had gekozen. Je wil weer aan het werk.
Ja, en je hebt het eigenlijk tussen neus en lippen zeg jij. Noem jij inderdaad een burn-out. Maar denk misschien bij ziek zijn snel aan lichamelijke beperkingen. Maar vergeet vooral ook niet.
Ja, 40% van alle uitval tot 50% is tegenwoordig psychisch. En meestal duurt dat niet jaren.
Nee.
Maar het doet wel wat met je als ondernemer.
Ja, laten we afsluiten met een tip van allebei. Josja, wat zou je nog als laatste tip mee willen geven?
Ja, ik blijf het herhalen. Sta bij dit onderwerp stil als ondernemer. Denk dus niet, dit overkomt mij niet. Denk er goed over na en wapen jezelf.
En Annemieke, wat wil jij als laatste tip meegeven?
Beetje in het verlengde ervan. Als die verplichte AOV er zo meteen komt, hè, dan wordt er voor jou beslist. Dat kun je voor zijn door er nu zelf goed over na te denken.
Dat was hem weer, de Interieurclub podcast. Bedankt weer voor het luisteren en tot volgende week.